Dit is een podcast van de Heemkunde Kringberg.
Henk zit hier tegenover Mien. En Henk kennen we ook van het dialectenwoordenboek Een Trop Barkse Woord. Dat gaat over het Barkse dialect. De titel Een Trop Barkse Woord, begrepen een hoop mensen dat?
Nou, er zijn er een hele hoop die het niet begrepen. Ook mensen die gewoon plat praten, die kunnen dat woord trop dan toch niet plaatsen. Maar ja, je zegt ook een trop lagen, daar hebben ze een heel trop lagen. Dat vinden ze wel een heel gewoon. Maar zodra het over woord gaat, dan begrijpen ze het niet. Ja, woord is natuurlijk één woord, twee woord. Er zijn ook al mensen die praten al één woord. Dus die denken dat dat een woord, dat een woord is. Maar het verbaast me dat zo'n hele simpele titel toch nog zoveel problemen heeft opgeleverd toen.
Ja, dat woordenboek heeft toen geschreven natuurlijk ook om het dialect te behouden. Is dat nou ook het geval?
Nou, behouden is dan een groot woord, want dialect is natuurlijk een spreektaal. En als je iets wat gesproken wilt behouden, dan moet het dus gesproken blijven worden. Ik geloof wel dat dialect gesproken blijft worden. Ook over 100 jaar zullen mensen best nog dialect spreken. Alleen, ik denk wel dat een hoop woorden die wij nou nog kennen, dat ze die dan niet meer kennen. En ook niet meer gebruiken zullen. En dat proces, dat is...
Dan is er toch eigenlijk sprake van een heel ander dialect?
Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Dus dan is het eigenlijk... Het gaat meer en meer naar het Nederlands toe. Dat vult wel op. Ik heb dat als een keer uitgeprobeerd op de lagere school. Met een klein proefje. Bij kinderen van de vijfde en zesde. Of groep 7 en 8 tegenwoordig. Door ze een aantal dialectwoorden voor te houden. En die had ik zelf een gradatie in aangebracht van hele gewone woorden tot hele woorden die nauwelijks meer heurt. Bijvoorbeeld blukken van een hond. Nou ja goed, dat stond al ongeveer in het midden. Dat is iets wat ik me nog herinner ervan. En dan bleek dat kinderen dus de gewone dialectwoorden, de eerste paar, die kennen ze wel en die zouden ze ook nog wel gebruiken. Dan komen er een stel, die kennen ze wel, maar gebruiken ze zelf niet. Ze wetten dat een hond bluk, maar ze zeggen de hond blaf. En dan kreeg je een stel dialectwoorden, appelenkruis. Nou, dat wetten ze zo. De meerderheid wet dat niet meer. Die zeggen dan een klokhuis of een klokhuis misschien, in plat nog. Maar die woorden bunten deze generatie dan al weg. Dus dat kun je rustig stellen. En die middencategorie, misschien dat ze die woorden ooit nog zelf oppikken. Maar doordat ze ze straks misschien niet doorgeven aan de volgende generatie, zullen die woorden dus ook gedoemd zijn om te verdwijnen. Ik noem dat dus woorden die latent bekend zijn, latent, maar niet gebruikt worden. Dus wel passief aanwezig, maar niet actief aanwezig. En nou, dat vult me ook de laatste jaren met name op. We hebben net de hele carnavalsperiode achter de rug. En dan verschijnen er allerlei carnavalskranten en bladen. En dan let ik er wel eens op hoe dus het dialect gebruikt wordt in die kranten en ook spreuken en al die dingen. En ja, net in de carnavalstiet worden dan wel eens oude woorden opgerakeld die normaal niet meer hoort, een dusvlegel of wat dan ook. Maar daar heet het nou niet over, dat is natuurlijk kunstmatig, maar ik lees meer tussen de regels door. Want wat vult me namelijk op? Dat ze schrijven, terwijl het Bergse dialect juist het bijzondere ervan is, bijvoorbeeld, ik noem maar iets, de meervoudsvorm. Dat je zegt... ja, het is gewoon één tafel, twee tafels. Maar er zijn een groot aantal woorden die nog een omlaut hebben, net als in Duits. Dat is bijvoorbeeld één hond, twee hund. Dat is heel apart voor het dialect van hier, typisch. Eén boom, twee beum. Eén huis, twee huis, de lange u. Nu maar op. En nu vult me op dat ze dus meer en meer in die carnavalskranten en woorden dialect geschreven wordt. Overgaan te zeggen één boom, twee bomen, één huis, twee huizen. Het is nog wel dialect, maar niet het echte meer. Vermint tenminste niet. En dan, ja, bijvoorbeeld echte dialectwoorden zoals ik ga vier, verder. Hè. Dan maken ze bijvoorbeeld van ik ga verder, met twee d's. Het kan wel, maar het is niet het echte dialect. Deur steekt open. Nou, open besteedt eigenlijk van ons helemaal niet dat woord, want hier zeg je de deur steekt los. Maar nou werkt wel, op school is dat natuurlijk afgeleerd om te zeggen de deur steekt los, want dat werd als fout ervaren. En dan zeggen ze de deur steekt open. Dus dat zijn eigenlijk woorden als het ware nee bezig zijn gekomen, maar die niet echt het Bergse dialect zijn. En ja, hij dus de op gaat letten. Ja, wie zegt nog bijvoorbeeld, je kunt begrijpen als vroeger zei ze, ik moet naar het huisje, de wc. Hè? Dat niet meer gezegd wordt, is begrijpelijk, want een huisje hij niet meer, het is gewoon een wc. Vroeger had je een apart huisje achter het huis te houden, bij de boerderij was dat nog vaak zo. Dus die woorden, goed, oké, die verdwijnen, omdat dus de bijbehorende voorwerpen niet meer zijn, of begrippen. Maar genoeg, wie zegt nog genoeg? Iedereen zegt genoeg. Dat is ook een woord wat vrij snel verdwenen is. Ik kan me nu toch, toen ik nog op de lagere school zat, dat zei praktisch iedereen nog genoeg. Kerk, kerk. Het was altijd kerk. En nu is het opeens kerk. Ook de i-klanken, dat is ook apart. De zon schijnt. Maar tegenwoordig hoor je meer en meer schijnt. En wat me heel sterk opvult, dat is bijvoorbeeld hee en zee. Dat is in Zeerenberg, zeggen ze. Is de hee is al verdwenen, dat is het hei en zee. Dus, en dat is heel opmerkelijk. In stedelijke gebieden, zoals bijvoorbeeld Zeerenberg, Zevenaar, Doetinchem, gaat die vervlakking sneller. Vandoor uit kun je zelfs in kaart brengen dat die vervlakking zich vandoor uit verspreidt. De vervlakking komt vanuit het westen hier naartoe, ook begrijpelijk. En het meest in dus meer stedelijke gebieden. Ook dat is allemaal heel logisch, maar het is ook bewezen, het is ook in kaart gebracht. Wie zegt nog bijvoorbeeld boek, een boek lezen? Nee, een boek. Dat hoor je niet meer, boek. Ze zeggen nog wel eens te boek. Iets dit te boek. Dat wordt nog wel gezegd. Dus heel vaak dat in een combinatie met een ander woord, een old woord nog wel bewaard blijft. Zo hebben ze heel vroeger hier ook tegen een mol, hebben ze een wuul gezegd. In Winterswijk zeggen ze het nog, maar hier zeggen ze het niet meer, het is gewoon een mol. Maar ze zeggen nog wel een wuulshoop. Alle boeren zeggen nou wel een wuulshoop. Er zit een mol en een wuulshoop gemaakt. Dus dan zie je dat een woord in een combinatie nog wel bewaard blijft. En dan natuurlijk het zinsverband. Is heel markant verbergd. Dus de omkering van woorden die in Nederlands anders zou zijn. En de herhaling ook van de lup een keer lup door. Bijvoorbeeld. Dat is ook typisch, vind ik tenminste. Ik hoor dat nooit ergens anders als hier. Die herhaling aan het eind van de zin. Je hebt wel dus de kant van Dingsbro Zellemu dat ze zeggen van het is mooi weer, dat is het. Dus dat is een kleine tussenzin erachteraan plakken, maar niet die achterwaartse herhaling aan het eind van de zin. Nou, en daarom is natuurlijk ook het zinsverband waarin woorden geplaatst worden, is ook iets wat typisch voor dialect is. Vandoor dat in het Bergse woordenboek elk woord, of praktisch elk woord en uitdrukking, in een zin verpakt is. Dus dan leg je niet alleen het woord voor, leg je vast, maar ook de hele zinsconstructie, de aard van het dialect eigenlijk. Hè? Ja, en dan leg je dus woorden vast die waarvan een groot aantal wel ooit verdwijnen zullen. Die hoor je niet meer. Ik zeg nog verdwijnen, maar de meeste mensen verdwijnen of verdwijnen. Dat is ook al zoiets, hè. De zon schijnt. Nee, vroeger zei de zon schijnt. En de limes was vroeger limes. Dus, ik kan nu het woordenboek wel wat misschien wat echt markante woorden uitlichten.
Trouwens, zijn dat ook vooral woorden die voortkomen uit het boerenbestaan?
Heel groot deel wel, want je ziet nergens een sector zo snel veranderen en aftakelijker rustig stellen als het hele boerenleven. Hè? Er zijn zulke grote veranderingen, er zijn zoveel begrippen verdwenen. Vooral oude gereedschappen en al die dingen. De hele landbouw is anders geworden. Dat met name in die sector is een hele hoop dialectwoorden zijn door verdwenen. Nou had ik het geluk dat ik dus zelf van boeren afkomst ben. En die dingen allemaal zelf nog meegemaakt heb. En ook van woorden. Dat zijn ook een heleboel woorden die typisch bij je boeren toch langer gebruikt zijn. Dan misschien bij gewone burgers. Omdat boeren meer op zichzelf stand leven leiden dan burgers over het algemeen. En het gekke is nog, wat mijn ervaring was met het maken van toen dat woordenboek. Dat bepaalde woorden die ik in de kop heb zitten, dat die altijd in hetzelfde zinsverband opduiken. En daar kwam ik namelijk achter dat ik een bepaald woord wat ik al lang had, wat mijn laat opneten binnenschoot. Ik schreef het op. Maar ik had niet in de gaten dat ik het maar had. Ik maak er een zin bij. Ik leg ze later bij elkaar precies dezelfde zin. Op woordelijk dezelfde zin. Dat is heel gek dat de bepaalde woorden die kleven. Doordat iemand dat ooit gezegd heeft op een bepaalde manier of zo. Kleven die aan. Nou, dat hij dan vastgelegd.
Nou heet het dat buksje, wat al een paar jaar uit is, dat heet een tropbarkse woord, dat suggereert alsof overal in Bark het eigen dialect gesproken wordt. Klopt dat ook?
Nou ja, een tropbarkse woord, het is dus echt maar een greep, een verzameling, want ik ben eigenlijk nog steeds aan het sporen de met. Je kunt misschien ooit nog een aanvullingsdeel of een nieuwe uitgave met aanvullingen. Daar is nog een plan van. Maar het Bergse dialect besteedt eigenlijk niet. Ik heb me wel beperkt tot het grondgebied van Berg. Maar er zijn woorden dus. Utserenberg, Gekilde, Berg, Stukkum enzovoort. En er zit toch wat verschil in. Alleen ik heb in dat boek ben ik niet zo ver gegaan om te zeggen van nou, dat woord we doorgesproken en dat woord we doorgesproken. Want als je dat aan het uitvigulieren komt, ja, dan moet je alle plaatsen af om te kijken of dat inderdaad zo is. En dat kan ook per familie verschillen. Er zijn zelfs woorden die maar in één familie bekend zijn. Of in één straat, of in één wijk, of in, heel gek, uitdrukkingen met name. Of ja, familietaal is soms ook wel. En bijvoorbeeld heel bekend is natuurlijk Serenberg, dat is typisch. En Stukkum ook. Meertje, dat hoor je in Zeddam, zegt dat geen mens. Over en over, dat is ook een van de meest markante dingen. Dat Serenberg is het altijd over. En de rest van Berg, Stukkum, zit net op de grens, maar over. Kom je nou, heel gek, Kastanjelaan, zeggen ze over. Dat zit tegen Serenberg aan. En aan deze kant van Stukkum zeggen ze over. Dus dat zijn verschillen die heel mooi zijn, maar die moeilijk in kaart te brengen zijn toch. Want dan moet je echt... Je hebt er wel je eigen ideeën over, van doorzeggen zo, dat is ook, maar om dat te bewijzen, dat is nog niet zo simpel. Want je hebt altijd weer uitzonderingen die de regel bevestigen. Nu heb ik dat in het woordenboek zo opgelost dat ik bijvoorbeeld bij het woord meidje gezegd heb, tenminste ik weet niet eens of het zo instemt, maar dat ze dus in de zin heb ik dan gezet van, in Serenberg zeggen ze altijd meidje, ik noem maar wat. Dan ben je dus toch, dan heb je dat toch vastgelegd, dat verschil van... Dan door zo en door zo. Dus dat je dat in de zin brengt. Maar voor de rest is het een Bergse verzameling. Dus doordat de woorden allemaal uit het grondgebied van Berg afkomstig zijn. Maar je kunt niet zeggen, er besteedt één Bergse dialect. En dat is een eenheid voor de hele gemeente. Net zo min als je dus Achterhoek en Liemers een eenheid hebt. Nogmaals, elke streek heeft zijn eigen dialect. Maar ook elke plaats en binnen zo'n plaats nog weer elke buurt en zelfs elke familie. Er zijn zelfs woorden die maar één persoon worden uitgesproken.
Ja, en binnenkort naderen we alweer het eind van de vaste tijd en met veel bombarie, dus ingeluid met door de carnaval. En zo dadelijk eindigt dat weer met de Pasen. Daar gaan we binnenkort weer naartoe. Palmpaas, dat krijg je altijd eerst voor dat paasen is. Dan ga je rondtrekken met zo'n palmpaasenstok. Wat heeft dat eindelijk te betekenen?
Nou, die palmpaasoptocht is natuurlijk een herinnering eigenlijk aan het inhalen van Jezus vroeger met de palmen enzovoort. In Jeruzalem. Toen is Jezus met palmen, hebben ze welkom toegezwaaid en hij reed op een ezel. Dus een vroeger vanuit die kerken, ook in de gemeente Berg, optochten geholden met een palmezel, een holtere palmezel op wieltjes ging dat. En daar liepen dan in processie ook misdienaars en bruidjes en alles achteraan. Maar die optochten, die processies ben verdwenen. Er is nog één zo'n holte palmezel van Serenberg bewaard gebleven. Hij staat namelijk in het museum in Utrecht, het Katharijnenconvent. Dat is een museum van katholieke oudheden. En... Door is waarschijnlijk ook het begrip optocht of processie een beetje uit voortgekomen. Maar het rondtrekken van kinderen met een palmpaasstok moet je daar eigenlijk los van zien. Kinderen hebben dus het eind van de vaste, dus de tractatie komt dan in beeld. Ze hadden vroeger ook een vaste drummeltje. Alles weer opgespoord van de vaste in een drummeltje. En aan het eind van de vaste kregen ze als een soort beloning dat snoep. Dat zat dan aan een palmpaasstok. De palmpaasstok zelf moet je eigenlijk zien als een symbool van de lente, een vruchtbaarheidssymbool. In wezen kun je het op hetzelfde neer als een meiboom of een kerstboom. Het is, de symboliek is in eigenlijk van al die bomen hetzelfde. Het is een boomke in het klein. Hoewel, je hebt allerlei verschillende vormen van zo'n palmpaasstok, zoals ze dat dan noemen. Je hebt gewoon die een boom gesneden zijn, een natuurlijke vorm, een drietand vaak. Maar je hebt er ook die getimmerd zijn van latjes, allerlei driehoekig vormen of spits uitlopend of nog van allerlei formaten en soorten kun je daarin bedenken. En ik heb hier een boekje door staan. Ik geloof wel 500 verschillende vormen in beschreven van wat alle plaatsen, dus de verschillen die daarin in waren. En ook in verschillen in broodheintjes die erop kwamen. En ja, versieringen die ze nog extra aankwamen. Dus er is een heel onderzoek geweest in 1987 naar de palmpaastraditie in de Achterhoek. Van het Staring Instituut, geleid door Vincent Dame, een kunstenaar uit Halle, en tegenwoordig in Amsterdam woont, en heeft dat geleid. En die hebben ook in Berg onderzoek gedaan naar de palmpaastradities. En er zijn dus personen benaderd in Serenberg, in Beek en in Zeddam. En gevraagd dus naar hoe dat door palmpaas vroeger en tegenwoordig gevierd wordt en nog wordt. En dan blijkt dat bijvoorbeeld in die optochten nog helemaal niet zo heel oud zijn. Want hier staat dat pas in 1956 bijvoorbeeld in Serenberg voor het eerst een palmpaas optocht weer gehouden. Is hier ook beschreven in maart, 25 maart, met harmonie crescendo voorop, trokken ongeveer 500 kinderen door de hoofdstraat van Serenberg. Maar de kinderen hadden zulke zware stokken allemaal, stonden hier, zwaar versierde stokken, dat ze de route moesten inkorten om geen uitvallers te krijgen. Dat is wel leuk. En bij aankomst bij de oude meisjesschool werd ruim getrakteerd op snoep en werden 30 prijsjes uitgereikt. Het toen in de krant gestaan. En de organisatie, dat is ook wel leuk, was in handen van de Raad van Elf van de carnavalsvereniging. En er werd ook gezongen steed hier en... Er is een keuring op het plein in Serenberg, wat toen Nieuwe Plein heette, waarschijnlijk is dat Marktplein. Weer dan gekeurd, een jury was door, en dan weer in het Van Esterhuis de prijzen bekendgemaakt. En dat is dan een beschrijving van hoe dat toen begonnen is. En er staat ook hoe dat dan in latere tijd is georganiseerd. Toen heeft de carnavalsvereniging de Olde Waskuip het overgenomen van de Rood van Elf. En in 1979, toen 600 jaar stad was, waren 300 kinderen in de optocht. In oude kleden draagt, dat is ook nog leuk. En er staat ook een liedje in, zoals dat in Serenberg, en trouwens hier net zo'n stuk, ook vroeger gezongen weer, bij dat rondgaan van kinderen, want dat was natuurlijk met die palmpaastok een centje op te halen, of een ei te krijgen, of een tractatie in ieder geval. En dat liedje dat geeft dan voor Serenberg als volgt: palm, palmpaas, ei, suikerij, en dan nog ene zondag, dan kregen we een ei. 1 ei is geen ei, 2 ei is een half ei, 3 ei is een paas ei. En dan, dat is eigenlijk het is heel gek. Het zijn eigenlijk twee liedjes die aan elkaar zijn gekoppeld. En die dan hier als één liedje worden opgevat. Nou, er is ook een beschrijving uit Beek. En de oudste vermelding is 1960. Moet dus geschreven in de krant dat er wederom een paas optocht was gehouden. Dus dat is al vaker geweest toen. En door was het Jongensgild de organisator ervan. En de prijzen zijn in 1960 en 1961 gewonnen door R. Kortooms. Waarschijnlijk René Kortooms. En dan werd er nog gedefileerd bij de pastorie. Bij pastoor Van Walraven was dat toen. En hen deelde dan prijsjes en snoep uit. En verder is er eigenlijk weinig bekend. Dus er is ooit wel een aanzet gegeven. Maar de echte optochten, georganiseerde optochten, die ben lang niet overal meer beholden. Ja, dus vaak... moet het echt een vereniging zich daarvoor inzetten. Dit is iets wat je moet organiseren. En zulke gebruiken die hebben snel de neiging om te verdwijnen zodra er niet echt iemand zich mee bezig houdt. Dus ook een beschrijving uit Zeddam. Door is dan de muziekvereniging... Oh nee, de wijkraad Zeddam-Zuid. Even kijken, de oudste vermelding gaat terug op... Stiet hier gaan niet bij. Maar in ieder geval niet... 1973 wordt het al vermeld en dan is het de wijkraad Zeddam-Zuid die dat gaat organiseren. En de kinderen trekken naar de Paasberg en later naar de Galgenberg, staat hier ook. Buurtverenigingen doen dat dan enzovoort. En dan is ook een Zeddams liedje bij. En dat is een andere inhoud als dat wat ik net uit Serenberg noemde. Want dat gaat namelijk palm, palm, pauze, eentje op een stukje. 1 ei is geen ei, 2 ei is een half ei, 3 ei is een paas ei. Dus het is eigenlijk ook samengesteld uit meerdere andere liedjes, maar met een ander begin ervan.
Nou, hij het over de Paasberg. Dan zijn er meer paasbulten hier in de streek. Wat heeft dat te betekenen? Waar komt dat vandaan?
Ja, dat klopt. Je hebt Zeddam dan de Paasberg. Dat is bij de Muldoor. Dat wordt de Paasbergen nu. Je hebt Stukkum heen, Paasbult. Te Borg heen, Paasberg. Paasberg, Lochem. En heel veel plaatsen. Of ook een Paaswei. Waar je dus geen bergen hebt, heen een Paaswei. En dat bunde plaatsen waar vroeger de spelen werden beoefend. Er zijn bepaalde tradities geweest, waarschijnlijk nog tot in de vorige eeuw, maar er is heel weinig over bekend. En er werden spelen beoefend, vaak met eieren. En die, in plaatsen waar ze dan een heuvel hadden, deden ze het op den heuvel, of op de helling ervan. En in andere plaatsen deden ze het op de weide. En die weide werd vaak ook gebruikt, dus voor het paasvuur, de Noordaan. Of wel het balken, zeggen ze in de Achterhoek ook wel. Enorme grote paasvuren, bijvoorbeeld in Twente en de Achterhoek. Hier staat iets minder traditie, maar die spelen, die zijn grotendeels verdwenen. Ik heb als van oude schoenmaker uit Hoogkeppel, nee, uit Legkeppel, heb me wel eens verteld hoe dat vroeger toegegaan is. Dan had dat als kind nog meegemaakt, toen dat doorgebeurde. Dat ze op de helling van zo'n paasbult, wat door dan de wrangenbult was, lieten ze de eieren, deze wedstrijd, lieten ze dus gekookte eieren haar ronde rollen. Dan maakten ze een soort geurtje in een helling, waar het stijl was. En dan ging het erom dat hoe ei het verste kwam, verder dan de andere eieren. Dus wie zien ei het verste, er werd met een potlood naam opgezet, liet hij hem los en rolde naar onderen. En wie het verste kwam had gewonnen, maar de eieren mochten elkaar niet kapot tikken. Dus ze moesten hetzelfde geurtje, maar ze moesten langs elkaar op of over elkaar heen. Moest het zo doen dat de andere eieren heel bleven. Dat was nou een van die spelen. Er zijn natuurlijk nog veel meer geweest met die eieren. Je hebt ook eieren tikken en eieren lopen en van alles. Hij dus. Die spelen bundel beoefend vroeger. En vandoor die naam paasbult. En dan de paasvuren natuurlijk. Het kan best zijn dat ook vroeger paasvuren op hoge punten gestoken werden. Dat je ze dan verder zien kon. Dat is dan het symbool van Paarse, het reinigende vuur enzovoort en de lente en al die symboliek die daaraan vastzit.
Vanaf Palm Paarse, Bis en Paarse, dan heb je de Goede Werk. Kun je er nog wat van vertellen?
Ja, de Goede Werk. Nou, vroeger in de kerk dan, en nog trouwens, dan werd het altaar bedekt met een kleed, een kruisbeeld bedekt. Maar wat een hele bijzondere traditie in de Liemers was, en ook in Berg is dat geweest. Dat heb ik ook nagevraagd bij Olde Smeden. Dat ze namelijk op Goede Vrijdag de smederij op slot deed. Normaal was een smid bijna dag en nacht inzetbaar. Als het wat kapot was, dan kwamen we of dan moesten we het maken. Maar alleen op Goede Vrijdag, dan kon je niet bij de smid terecht. En dat was namelijk, dan werd de smederij schoongemaakt. Dat was een old gebruik. Dan werd hij helemaal uitgeruimd. En dan zat natuurlijk allemaal rood aan de muren en aan de ramen van de blaasballen van dat vuur. Dan werd alles afgenomen, de spinnenwippen weg, de muur weer gewit en van onder een stuk zwart geteerd ook. En dat moest gebeuren op Goede Vrijdag, want dat was dus echt een gebruik. En om 3:00 middags, dan werd dus het werk gestaakt. Het zei dat dan het gezelschap naar de kerk moest of dat gewoon de pauze even weer ingelast, want 3:00 was dan het heilige moment. En wat nog het meest bijzonder is van een Goede Vrijdag bij de smid, dat smergens begonnen we met alle hamers, knieptangen en spiekers die voor het zicht lagen weg te doen. Die waren in een kist of in een zak opgeborgen. Die mocht je niet zien. Dat was een gebruik van, dat waren namelijk dan de hulpmiddelen voor Jezus met gekruisigd was. En die waren uit den boze, dus die werden dan even weggedaan. Dat is iets wat nog heel lang, zelfs nog na de oorlog, moet dat nog zo gegaan zijn. Ja, tegenwoordig heb je als geen smeden meer, dus dit soort gebruiken, dat kun je ook al wel vergeten. Maar zo hij dan vaak plaatselijk of regionaal van allerlei bijzondere dingen. En dat is heel interessant om dat nog eens te lezen of te huren. Of nog mooier is om het vast te leggen, had dat nog niet gebeurd is.
Wat zijn nou typisch paasgebruiken of paastradities?
Tegenwoordig kun je eigenlijk nauwelijks meer van paastradities spreken. De Palmpaarse, dat is eigenlijk nog het enige wat dooraan herinnert. De gebruiken wat ik net over had, zowel die Goede Vrede als Paarse met die spelen beoefenen, ben verdwenen. Het enige wat je nog zou kunnen noemen is eigenlijk de paasvuur. Hoewel dat ook tegenwoordig de lol vaak al af is, omdat ze onverlaten proberen zo'n vuur dan van tevoren al aan te steken. Dus dan willen ze dat vuur aansteken, dan blijkt dat het al een hoop as is. Wat steeds vaker voorkomt.
Oké, Henk, bedankt weer voor dit gedeelte terug in de tijd. Ik wens iedereen in ieder geval een heel fijn Pasen toe.
Ja, hetzelfde dan.
Dit was een podcast van de Heemkunde Kringberg.